Een hele boterham. Ik stel voor dat we meteen beginnen. Joris M., u mag starten.
Ja, oké. Okay. We hebben dus een maand geleden al ongeveer iemand van Neturei Karta opgebeld. Dat zijn dus anti-Zionistische orthodoxe Joden. Die zijn vertegenwoordigd vooral in New York en Londen, denk ik. We hebben daar een aantal geluidsfragmenten thematisch van opgenomen. Heb je die opzetten, Jan?
Ik heb die nog niet klaarstaan.
Aha.
Ja. Die zitten natuurlijk ook in Jeruzalem, hè?
Die zitten in Jeruzalem ook, excuseer. Ja. Dus direct al een zeer geslaagde tussenkomst van Lucas Katrin. Het eerste stukje gaat over de oorsprong van Neturei Karta, dus door Rabijn Weiss uit New York.
The Jewish community living in Palestine were very religious, God-fearing Jews who resided there. Whoever went up to Palestine basically went up to serve God, and not as a, you know, with political aspirations or anything of that nature. And they were living coexisting with their Arab neighbors. In total harmony, and they and then all of a sudden the new movement came up to with a political goal of nationality, a movement called Zionism. So when they came up, they felt very threatened, this religious community, and they made a special communal court system, which was called the Eidei Haredus, God-fearing community. They made rabbis, and then they started having people who were vocal from this Eidei Haredus, these God-fearing community who were very vocal in their opposition to Zionism. And eventually, in the 1930s,
was this a Jewish community that had been in Palestine for centuries?
Hundreds of years.
Yes.
Hundreds of years, yes. And in the 1930s, they were quite a distinctive movement and quite powerful in their actions. And so then in the 1930s, finally, the people who were vocal against Zionism were coined with the name Neturei Karta. Neturei Karta is Aramaic. It is it comes from the Talmud. In the Talmud, there's a comment about some rabbis who went up, some wise people went up to a town, mm-hmm. and they asked, who are the protectors of the city? Who are the Neturei Karta? And so people pointed to the soldiers. So they said, no, these are the Machrive Karta, which means the destroyers of the city. In Arabic, there's a very similar word, Machrive Karta, the destroyers of the city. The Neturei Karta are the scholars. Now, it was a custom until today that if you look at pictures of Jerusalem, you will see in the streets of Mea Sharm, the Jewish, you know, very religious quarters, mm-hmm. the walls are plastered with placards, statements, people making announcements and things like that. And they would paste all over the walls there, their opposition to Zionism. So they pasted up this statement of the Talmud, and referring, of course, that the Zionists are the Machrive Karta, the destroyers of the city.
Ja. Stop.
Ja.
Dus eventjes wat vertaling van het Woody Allen Engels. Van Rabijn Weiss van Neturei Karta uit New York. Dus hij zegt dat de meerderheid van de Joodse gemeenschap in Palestina zeer religieus was en in harmonie leefde met de andere gemeenschappen. Toen begon de Zionistische kolonisatie, dus een 100 jaar geleden ongeveer. En de traditionele Joodse gemeenschap begon zich te verzetten tegen dat Zionisme. Hij herhaalt verschillende keren dat het tijdens het interview dat de belangrijkste leiders van de Joodse gemeenschap toen tegen het Zionisme waren. Vanaf de jaren 30 werden de Joden die zich tegen het Zionisme keerden Neturei Karta genoemd. Dat is Aramees voor beschermers van de stad, genoemd naar een verhaal uit de Bijbel, waarbij een aantal wijzen bij een dorp komen, of bij een stadje komen, en vragen wie de beschermers zijn van de stad. En dat zijn de Neturei Karta. Er werd dus ook, hij verwijst ook naar antizionistische slogans en graffiti die in die tijd op de muren van de Joodse wijken in Jeruzalem geschreven werden. En de Zionisten werden de vernielers van de stad genoemd en de antizionisten de beschermers of Neturei Karta. Ik stel voor, vooraleer we wat dieper ingaan, Lucas Katrin, op de zaak, dat we nog even luisteren naar het volgende fragment waar hij waar Weiss vertelt waarom ze tegen het Zionisme zijn.
We are forbidden to return in mass to the land. We are forbidden to rebel against any nations. We have to be loyal citizens in every nation. And we should not make any attempts to end this exile. This is the Jewish religious concept. So Zionism came, and they took this yearning of the Jew, and they said, in order to calm the Jews, in order to bring them into their fold, they said, they're the beginning of redemption, and this is the will of God. And they played on the fact that Jews yearn constantly to speak about returning to Palestine, to the Holy Land, that they said, we're now returning to the Holy Land. That is why they decided to use Palestine. Now, this concept is entirely forbidden, and it's quoted in the Talmud that if we breach these oaths of God to try to return, it will bring the God forbid catastrophic results for the world, for the Jewish people. So the rabbis were in total opposition. This would have been terrible if the land would have been an uninhabited land. In other words, there wouldn't have been Palestinians there. We still would be forbidden to go up in mass and create our own entity because we are an banishment by God. Being that there was Palestinians there, so, in other words, now what we're doing is oppressing the people and stealing from them the land, everything that is against the teachings of the Torah, thou shalt not steal, and all the comments of the Torah. Zionism started a mere 100 years ago by very non-religious Jews who had gone astray, who had left the fold of the Torah, and were in opposition, who detested and abhorred the whole concept of religion, of being bound by religious laws and to serve God. Theodor Herzl, the diaries of Theodor Herzl, who was the father of this movement of Zionism, his concept was to transform the Judaism as a religion into a nationality, into a materialistic goal, to have a piece of land, to be a nation amongst nations, a people with a land, a people with a strong army, a proud nation, a very materialistic thing, in essence, a godless thing. They may allow people to practice religion if it doesn't in any way get in the way of their goal of having their state, but the issue was definitely a godless issue. And he wrote in his diaries about converting Jews to Christianity. He really wanted to transform the whole concept of Judaism. So as I say, his goal was to have, one of the issues was to have a piece of land for his nation, his new proud nation, and they wanted to first go to Uganda, different areas, but they of course realized that they won't have the backing of the Jewish people throughout the world. People may look at this as a very brilliant idea or something, but they'll only have a limited amount of people supporting this issue, being that they're totally religious. It's not a rabbinical issue. It's not some type of a concept of the Torah. So what they did was they used the concepts of the Torah that every Jew yearns to return to Palestine, to the Holy Land.
Yeah. Oké, dus Rabbijn Weiss van Netrekarta, antizionist, zei het volgende, kort samengevat. Hij stelt dat God heeft de Joden gebannen van het heilige land, dus Palestina, omdat ze spiritueel faalden. En ze mogen ook geen stappen ondernemen om die verbanning ongedaan te maken. Daarom zijn ze tegen de kolonisatie van Palestina en de vorming van Israël. Nu, zelfs moest Palestina volledig leeg geweest zijn, dan hadden ze daar niks te zoeken. Nu dat de Palestijnen er al zaten, was het alleen nog maar erger. Want nu stelen ze ook het land, wat ook weer al tegen de Torah is. Het judaïsme bestaat al duizenden jaren. Het sionisme daarentegen stelt hij voor als ongelovige nieuwlichterij die in conflict is met de tradities van de Joodse gemeenschap in Palestina. Theodor Herzl, de aartsvader van het sionisme, wilde het judaïsme van een religie tot een nationaliteit transformeren met een eigen land, een eigen leger, een eigen trots, dus materialistisch en goddeloos. Dus eerst waren er voorstellen om Oeganda te koloniseren, maar de sionisten zagen in dat ze daar nooit de steun van de orthodoxe Joden voor zouden krijgen. Dus werd dat idee maar of Oeganda maar vervangen door Palestina. Lucas Katrin, hier in de studio. Heb je al een aantal bedenkingen of commentaren bij die... dus over het ontstaan van Utrechtkarten en een antizionisme?
Ja, het eerste wat ik kan zeggen, zegt dus, er is een aanwezigheid geweest permanent onder de jaren in Palestina, dat je die aanwezigheid moet specifieren. Dat is namelijk omdat de ballingschap opgelegd is door God, mocht men niet als een staat in ieder geval teruggaan. Dus de enige reden eigenlijk waarom dat Joden teruggingen naar Palestina was om daar te sterven. Je ging daar rechtstreeks naar de hemel. Jeruzalem was een directe lift naar de hemel. En ook om daar te gaan studeren. Dus zij gingen zitten in heilige steden zoals Safaat, Hebron, Jeruzalem. Maar voor de rest hadden zij daar geen economische activiteiten. Vandaar ook dat ze geen problemen hadden met de Palestijnen. Die kwamen daar gewoon eigenlijk geld besteden. Want die werden onderhouden door hun thuisbasis. Poolse Joden werden uit Polen gefinancierd. gefinancierd Frans Joden uit Frankrijk en zo. En die permanente Joodse aanwezigheid die was eigenlijk beperkt in het begin, op het einde van de 19e eeuw, tot één familie nog die daar echt aan landbouw deed in een dorp. En dat is bekend als Boukaya in Galilea. En dat was één familie, de Zenati nog. Maar dus voor de rest was er geen Joodse aanwezigheid niet meer. Tenzij dus vlagen van immigratie. Namelijk, er zijn een reeks valse messiassen geweest. En dus de Joden geloven, als de messias komt, dan zal de diaspora opgeheven worden. Daarom dat ze zo tegen het...
En dan mogen ze allemaal terugkeren.
Ja, en dan mogen ze terugkeren. Dus als het gerucht ging dat er een messias was, dan heb je wel in de loop van de geschiedenis zo'n golf gehad die terugging naar Palestina. En die dan zag dat het een valse messias was en dat ze bedrogen waren. Maar dus die permanente aanwezigheid, daar is één ding op te zeggen. Een tweede ding misschien om te zeggen is dat hij het iets te negatief voorstelt als hij zegt dat ze in diaspora gegaan zijn om te falen. Ik ken andere vrome of orthodoxe Joden die daar een goede kant aan zien. Zij zeggen, wij werden ook in de diaspora gestuurd om een lichtend voorbeeld te zijn. Een uitverkoren volk, niet om te heersen, maar om het monotheïsme te laten zien. Niet zelfs om te bekeren. Ze moesten geen Jood worden, maar gewoon om aan anderen te laten kijken. Mm-hmm. Kijk, monotheïsme bestaat. Dus er zijn mensen die dat dus
iets positief... Een missiegedachte eigenlijk.
Niet echt een missiegedachte in de vorm van dus van word Joods, maar kijk, monotheïsme, dat is beter dan wat dat jullie hebben. En dat ze dus op die manier daar zoiets in hebben. De reden zagen voor de diaspora. En dat soortzelfde vrome Joden, die hadden als principe, dus dat ten eerste alleen maar de messias, God zelf eigenlijk, de diaspora kon ongedaan maken, dat al de rest valse messiassen waren. Vandaar dat ze tegen het sionisme waren. En het tweede principe was dat je altijd moest...
micro ietsje dichter.
Dat je altijd moest trouw blijven aan het land waar dat je woonde. Dus dat je gezagsgetrouw moest zijn. Dat je alleen maar eigenlijk mocht proberen te vertrekken als je te veel vervolgd werd, zoals ze zeiden. Want dus een klein beetje vervolging, dat mocht zelfs geen reden zijn om weg te trekken. Vandaar ook dat nu bepaalde van die Naturae Carta bijvoorbeeld de Palestijnse autoriteit erkennen. Omdat zij dus zeggen, je moet altijd gezagsgetrouw zijn. Wie is daar het wettige gezag? Ja, ja. Maar daar is dan...
Hij vermeldde ook dat als ze betogen, dat ze, als ze naar Amerika betogen, dat ze nooit tegen Amerika gaan betogen. Dat ze tegen Israël betogen, maar dat ze op zich niet anti-Amerikaans of in Engeland anti-Engels...
dat mogen ze dus niet, omdat het dus een van de principes is van hoe gedraag je zich als vrome Jood dus in de diaspora. Ja. En dus men gaat het vooral eigenlijk hebben dus tegen de Zionisten zelf, omdat men dat dus echt als een vijand ziet.
Oké. Ja, dus we vroegen hem ook waarom het, hoe het volgens hem komt dat toch zoveel Joden dan voor pro-Israël zijn. Waarom ze zich niet laten horen. Dat is het volgende fragment.
Once the state of Israel was created, and even a little before then, they started having the power and control of the community, and from this Eder Haredes, this religious community, they became divided. There were the hundreds of thousands who agreed, who were with us in this position to stand in opposition to the state, totally not to recognize it. Then there were those who became part of what's called the Aguda. The Aguda is the name of the father organization that originally joined the State of Israel. And the Aguda was part of this Eder Haredes that I mentioned to you, that in opposition. But they said, we can't exist without representation in this government. So they joined to be able to simply exist just as Palestinians have representation. But as a rule, you will find that the vast majority of Orthodoxy doesn't send their children to the army, and they don't have Israeli flags on their buildings. But they felt they have to have representation. Our rabbi said, if you will join them, you can eventually get influenced by their propaganda, and so forth. So what did happen is, through the years, the Zionists started using the fear factor, basically, what they're throwing fear at the Jews with an immense force of inundating the Jewish community with that the Arabs want to kill every Jew and that they hate every Jew and that it's a religious conflict, and they put in this fear in many of the religious community that they should not want to return land to the Arabs because the Arabs are going to throw all the Jews into the sea, which is a common quote. And in truth, so many of the Jews, as a general rule, universally, every Orthodox community, including Antwerp, the religious, the very religious community there, they will t- they wouldn't shed a tear with the dismantlement of the state. In fact, they have, in other words, they're not Zionists, but they are fearful, extremely fearful, of that the Arabs want, and the Muslims have this ingrained hate that they want to destroy every Jew. And this is pure propaganda, and it's unfortunate. At the same time, there's a large amount of people, and even in Antwerp, who are anti-Zionist, and who are not only, as I say, they're not Zionist and they're anti-Zionist, but they would come out and demonstrate against Zionism if not for the if not the intimidation.
Ja, dus dat was Rabijn Wijs uit New York van het Rijk Karta. Over hoe het komt dat de Joden toch voor Israël zijn, alhoewel het tegen hun geloof is. Dus wat hij zegt, dat is van voor de creatie van Israël kregen de Zionistische stichters controle over de Joodse gemeenschap en er ontstond verdeeldheid. De zogenaamde Agudas-beweging, en daar komen we direct op terug, vond dat de orthodoxe Joden in de regering moesten vertegenwoordigd zijn. De orthodoxe Joden moesten niet naar het leger en ze hangen geen Israëlische vlaggen uit, maar ze hebben wel vertegenwoordigers in de instellingen van de staat. Om de steun van de orthodoxe Joden te garanderen, begonnen de Zionisten op de angst in te spelen van de Joden. Ze zeggen dat er een religieus conflict is met de Arabieren, dat de Arabieren de Joden haten. Nu, veel Joden zijn niet echt voor de staat Israël, zegt Weiss, maar ze zijn wel bang van de moslims als gevolg van de Zionistische propaganda. En daarom steunen ze toch Israël. Dus omdat die een bescherming biedt tegen de Arabische omgeving. Velen, om niet te zeggen de meesten, volgens Weiss dan opnieuw, van de orthodoxe Joden ook in Antwerpen, zijn echter tegen het Zionisme, maar durven niet te spreken vanwege intimidatie. Hij vertelde ook verder in het interview, dat was niet in het geluidsfragment, dat in veel Joodse wijken van New York je geen enkele Israëlische vlag zult zien. Wat opnieuw op hetzelfde wijst. Lucas Katrin, wat zei je van, je wilde iets over Agudas vertellen?
Ja, omdat dat is eigenlijk de vereniging van orthodoxen of van zeer vrome Joden. En die waren anti-Zionistisch in het begin. Namelijk, want de eerste man, de eerste Jood die ooit vermoord is door andere Joden in Palestina, was juist de woordvoerder van Agudas Israël. En dat was dan nog een Hollander, Jacob Israël de Haan. En dat is in 1924 gebeurd. Die man was vertrokken als Zionist uit Amsterdam. Die heeft trouwens een vorig leven daarvoor gehad. Het is misschien plezierig om te vermelden, die heeft ook een literaire carrière ervoor gehad. Mm-hmm. Dat is de man die de eerste homo-roman in het Nederlands geschreven heeft in der tijd.
Maar hij was wel een Jood.
Hij had enige bekendheid. En daarom ook, als hij vertrok, was hij ook correspondent voor Nederlandse bladen. Omdat hij dus literair bezig was. En die is dus vertrokken als Zionist, maar daar gekomen heeft hij zich aangesloten bij de orthodoxen, is die volkomen anti-Zionist geworden, is die woordvoerder geworden van de anti-Zionistische Joden. Agudas was op dat moment dus direct na de Eerste Wereldoorlog ook nog altijd anti-Zionistisch. En hij is eigenlijk vermoord op het moment dat hij een petitie ging afgeven van de orthodoxe Joden, waarin dat zij de Palestijnen steunden in hun protest tegen de Zionistische kolonisatie in 1924. Waarom is men dan gedraaid? Dat is heel belangrijk. Er is niet alleen, hij spreekt alleen maar over het feit dat er een financiële band gekomen is en een angstband, maar hij vergeet één belangrijk ding, dat is namelijk natuurlijk wat tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dan heb je een grote omslag gekregen. Je kan zeggen, tot voor de Tweede Wereldoorlog vonden de meeste orthodoxe Joden in ieder geval, en zelfs de meeste Joden, ook de niet-orthodoxe, de Zionisten maar een rare secte. Dat waren een beetje bizarre mensen en dat was echt een minderheid. Maar die omslag is gekomen natuurlijk met wat de massamoord op de Joden die er gebeurd is, waarop dat inderdaad angst was voor wat gaat er nog gebeuren. Het was dus niet alleen maar angst, zoals hij zegt, van wat dat de Arabieren gingen doen, want dat soort moordpartijen heb je aan de Arabische kant niet gehad in de loop van de geschiedenis, zoals je dat wel in Europa gehad hebt. Maar dan is die omslag gekomen en dan is dat vooral eigenlijk, om het iets anders toch te zeggen dan hij, iets financieel geweest. Want wat was dus het voordeel ervan? Als dus die rabbijnen begonnen mee te werken met de Zionisten van zodra dat er een staat was, dat is dat zij over een reeks dingen controle kregen. Zij konden namelijk maken dat heel de staat Israël kosher werd in de zin van, het openbaar vervoer valt stil op Shabbos, op zaterdag. Geen ontspanning, geen bioscopen en weet ik veel. Nu is dat een beetje aan het verminderen, maar ze konden dat opleggen. Ze hadden een geweldige bron van inkomsten, omdat alles kosher eten moest zijn. En het rabbinaat teert juist, heeft een groot deel van zijn inkomsten op het feit dat ze een tax effen om te verifiëren dat iets kosher is. Bijvoorbeeld in Antwerpen is op dit moment een grote discussie bezig, omdat de melk van de niet-Joden altijd in prijs zakt, terwijl dat de koshere melk altijd maar in prijs stijgt en dat ze daar dus een uitleg willen van hebben van de dingen. Maar dus, er zijn dus een hele reeks dingen, ook wat dat hij vertelt natuurlijk, dat is dat zij een machtspositie gekregen hebben, dat zij geweldig gesubsidieerd geweest zijn voor hun yeshiva, voor hun religieuze scholen, dat zij alle mogelijke privileges gekregen hebben, financieel, maar ook bijvoorbeeld niet legerdienst moeten doen. En Israël heeft een reeks oorlogen meegemaakt, dus dat is ook een voordeel. Dat heeft gemaakt dat het establishment van de orthodoxen eigenlijk geëvolueerd is naar... niet anti-zionistisch meer, maar azionistisch, die zionisten.
Ze hebben een kritiek laten vallen.
Interesseren ons niet. En erachter eigenlijk, nu zijn er zelfs een van de meest fanatieke partijen, is een orthodoxe partij in Israël. Hè? En nu zijn, en ook bij de kolonisatie trouwens, spelen in sommige kolonies orthodoxe Joden een grote rol. Maar dat is dus een tamelijk langzame evolutie geweest.
En is die Agudas, bestaat die nog altijd? Is er nog altijd een overkoepelende
dat
organisatie?
Dat bestaat nog altijd. In Antwerpen is er ook nog altijd een vereniging die zich zo noemt. Je moet wel rekenen dat de orthodoxe Joden zeer opgedeeld zijn in wat moet je dat zeggen? Ik vergelijk dat altijd met de islam, waar dat je Soefi-heiligen hebben die men volgt. Mm-hmm. En zij doen dat eigenlijk ook. Zij volgen bepaalde rabbijnen. En je hebt dus de Lubavitcher, je hebt de Satmar in Antwerpen, je hebt er zo'n stuk of 10. En dat verwijst telkens naar een stad in Oost-Europa waar dan een rabbijn gewoond heeft in de 19e eeuw. En zij volgen eigenlijk zijn mystiek pad om aan jodendom te doen. En dus daardoor dat je ook een structuur hebt natuurlijk, als dat zo belangrijk is voor je spiritueel leven, dat je die rabbijn volgt, als dus die de leiding van die strekking zegt, we steunen Israël, dat men dat dan ook gaan doen is. Maar hij heeft op één punt, denk ik, gelijk, dat is dat bij de orthodoxe Joden dan. Ik heb het niet over de niet-praktiserende Joden. In Brussel bijvoorbeeld zijn de meeste niet-praktiserend, maar dat bij de echt vrome Joden, dat men daar eigenlijk nog altijd azionistisch is. Dat men daar eigenlijk zegt, Israël... Wij zijn met onze godsdienst bezig, dat interesseert ons niet. Maar langs de andere kant ook wel de tendens heeft van... We moeten ook onze vuile was niet buiten hangen. Ja. En dus we moeten ook geen kritiek op Israël hebben. Daarmee dat je bijvoorbeeld... Want hij zegt met die betogingen... Bijvoorbeeld in Antwerpen heb je bijna geen anti-zionistische...
Ja, zullen daar... Dus deel 4 gaat erover. Dus hij over de steun... Het volgende geluidsfragment over de steun die de Nuttere Karta krijgt. Ook zegt hij iets over Antwerpen. Hij zegt dat het verhaal dat ze bij een betoging maar een paar dozijn zijn, klopt niet. Nu, ik heb een keer naar de foto's gekeken op de website. Ik zag wel niet echt direct 10.000 mensen. Maar hij zegt dat ze ook veelal actie voeren met andere organisaties. Hij spreekt over een overkoepelende organisatie, CRC, Central Rabbinical Congress. Sticht in 48 door Satmar, is dat ook? Ja?
Satmar is eigenlijk wel ook eerder een religieuze tendens, maar dat is de religieuze groep die het meest anti-zionistisch is.
Well, ja, hij verwijst daar naar rabbijn Teitelbaum. Ja. Een belangrijke rabbijn, ontsnapt aan de Holocaust, die dus emigreerde van Jeruzalem naar New York en een soort anti-zionistische beweging leidde. En hij zei, er kwam 100.000 mensen op straat in het midden van de nacht, spontaan, toen zijn overlijden bekend werd in 1979. En zijn neef, die zijn opvolger is, die stierf in april. En dat had ook weer een volkstroop. En wat ik dan las, is dat Bloomberg, burgemeester Bloomberg, woonde de begrafenis bij.
Maar dat is dus vooral omwille van zijn spiritueel leiderschap. Ja, ja, ja. Dus Satmar is echt een spirituele beweging, maar die als spirituele beweging in de politiek kiest, anti-zionisme kiest.
Nog altijd.
Nog altijd, maar als er dus zo'n massa volk op zijn begrafenis is... moet je niet dezelfde massa volk verwachten op een betoging van hem. Het is dus omdat een spirit... Je moet dat zien zoals als de paus sterft, om het een beetje raar te vergelijken. Voor hen is dat de religieuze autoriteit. En als die sterft, geeft dat natuurlijk een grote emotionele schok. Het is iets anders, een politieke betoging, hoeveel volk dat ze dan op been krijgen.
Oké, we zullen even luisteren naar dat stukje.
A book that I could send you with pictures, which you see... Tens and tens of thousands, and it looks like hundreds of thousands.
And is it then just Nuttere? Is it Nuttere Karta, or is it also?
Nuttere Karta. No, there's many. There's CRC. It's called Central Rabbinical Congress, which is an umbrella organization of over 100 synagogues and schools, and you know, it's very large that are totally anti-Zionist. There was a Satmar rabbi passed away, Rabbi Teitelbaum passed away around 3 months ago, I think, here in New York, and he's the whole basic issue is anti-Zionism, because their rabbi, Rabbi Teitelbaum, was the chief rabbi of Jerusalem and moved to the United States and created very large communities that are on the map. Curious Joel, that's his name there, and his name was Joel Teitelbaum, and it's on the map, and they had over 100,000 people in the middle of the night spontaneously when he passed away. So yep. The most religious community, the most religious of them are anti-Zionists. You won't hear them speaking out there because, as I say, it's a tremendous intimidation. But they are definitely, as I say, the sheer total.
If we, for example, would contact them, would they be able to or dare to speak out? Or you say
no, they won't. Because I mean, why would I say clearly they won't? Because they haven't. So that's my proof that they won't.
But they do come.
I mean, we share the same teacher, Rabbi Teitelbaum of blessed memory, the chief rabbi of Jerusalem. As I say, was the one who officiated his wedding. Today, the rabbi, and this is our master, our teacher, and his whole issue was being anti-Zionist, and their whole their followers use the same school systems that we use. You know, they go to the same schools. And, so this is very clear that they are anti-Zionist.
So would it be correct then to say that you have support, but no, let's say, call it official representation of the Netarei Charter here in Antwerp?
Yes, we have people who are affiliated with us, and but they in Antwerp, to speak up is a very daunting experience. Because there's the intimidation or the fear of intimidation.
I wouldn't expect it to be more difficult here in Antwerp than in the U.S.
No, there is a very, very big difference. Because in the U.S., being that it's such a large religious community, anti-Zionist, and so we are very well insulated that we are able, even though we do get threats, and in fact, I had the police at my house last night. And it's in the records. I mean, the police have to come into last night because I got a threat. And this happens very often here because we are vocal. But that doesn't mean anything to us because we have, thank God, our own school systems and we have our own synagogues. And we are very well insulated.
Oké, dus dat was Wise over van Netarei Charter over de steun die ze krijgen. Hij zegt ook, wat Antwerpen dan betreft, dat ze wel volgers hebben in Antwerpen, maar dat ze niet zullen praten omdat ze bang zijn voor repercussies. Dus in de VS, Montreal, Jeruzalem durven ze meer te praten omdat ze ondanks de hevige aanvallen, omdat ze een grotere en zelfvoorzienende groep vormen. Lucas, Katrien, enige verdere commentaar, vooral dan betreffende Antwerpen. Schmiel Bormans vermeld, is dat?
Dat is eigenlijk de enige man die naar buiten komt als de woordvoerder van een groep die zich Yeshurun noemt.
Hier in Antwerpen, hè?
Die in Antwerpen, ja. In de Terliststraat, bedoel ik. Ik kan zelfs zijn telefoonnummer geven, want het is iemand die vertelt wat hij wilt vertellen. Dat is het probleem niet. Maar dus dat is echt een kleine groep. Ik schat dat maximum op 10 families of zoiets die echt binnen de gemeenschap standpunt innemen tegen Israël en anti-Zionistisch naar buiten komen. Naar buiten de gemeenschap dan is eigenlijk hij het ongeveer alleen die dat doet. En dan is het wel zoals Weiss zegt, voor zover ik dat kan nagaan en dat ik dat hoor van sommige Joodse mensen, dat bij de toch ongeveer de helft van de orthodoxe Joden in Antwerpen zo'n gevoel is van ja, Israël, het is eigenlijk niet zo belangrijk, onze religie is veel belangrijker, maar langs de andere kant willen ze ook niet dat de vuile was buitengehangen wordt, dus dat je kritiek hebt op Israël, toch zeker niet buiten de Joodse gemeenschap. En daardoor dus dat ze inderdaad zeer geïsoleerd zijn. Het is alleen dus die groep Yeshurun die naar buiten komt, bijvoorbeeld Shmuel Mordechai is gaan betogen nu met de betogingen in Libanon en hij is daar direct op de eerste rij mogen gaan lopen, samen met Shiïtische geestelijkheid.
We hebben tot dusver het over orthodoxe Joden, zeg maar, aan het randje van de godsdienst waanzin, balancerende groepen enzovoort. Ja, bestaat er ook zoiets als linkse progressieve Joden die kritisch staan ten opzichte van het concept staat Israël? En bestaan die nog? Of zijn ik ken mij in de jaren 20 de boendisten bijvoorbeeld?
De UPEB heb ik gevonden op het internet.
De UPEB is bekend in Antwerpen. Er zijn mensen die daar toch veel kritiek hebben over het beleid ten aanzien van Palestina.
Je hebt daar ook verschillende tendensen in. Kritiek op het beleid, dat heb je nogal snel. Israëlische regeringen hebben soms wat uitgehaald.
Ik ga een Koes Shalom en zo.
Maar je hebt dus een gestructureerde vereniging die minstens azionistisch is. Durf ze niet echt anti-zionistisch noemen. En dat is de Union des Juifs Progressistes de Belgique. En de naam zegt het alles. Het is in Frans. Die zijn dus vooral in Brussel actief. Omdat dus, wat dat vergeten wordt, de grootste Joodse gemeenschap van België woont in Brussel. Hè. Ja. En daar zijn dus ongeveer geen orthodoxen. Er zijn nog orthodoxen, maar heel weinig. In Straatbeeld zie je die niet. In Schaarbeek, waar ik tot voor kort woonde, kon je hier en daar nog een familie zien. Omdat er, maar ze hebben daar ook de laatste synagoge gesloten, omdat ze niet meer voldoende in aantal zijn. Ze hebben een minyan nodig, een minimum aantal mannelijke synagogebezoekers om de synagoge kunnen open te houden. Hè. Maar dus die bestaan en die zijn in ieder geval zeer moedig. Bijvoorbeeld met betogingen zijn die altijd aanwezig met hun spandoeken. Die zullen altijd solidariteit met de Palestijnen betogen. Maar die vertegenwoordigen echt niet zo'n grote groep, eerlijk gezegd. Dat is wel meer dan de anti-zionistische.
Maar ze zijn niet echt anti-zionistisch, dacht ik, want ze zijn voor een twee staten.
Ja, ja, ze zijn dus voor Israël. Sommige van hen, zoals bijvoorbeeld, ze hebben een Nederlandstalige woordvoerder die nu in Brussel woont, maar die lang in Antwerpen actief geweest is, dacht ik toch beroepsmatig, Amir Aberkorn, maar dat is ongeveer de enige Flamand service, dan laten we het zeggen, die er zit. En om het een beetje, allez, ja, ik wil niet misprijzend doen, want ik zeg het, je moet er grote bewondering voor hebben, maar dat komt wel over zo'n beetje als de Joodse club van de gepensioneerden van de KP van vroeger.
Alhoewel
dat er dus ook trotskisten bij zitten, ja. Want Liepman in der tijd, Marcel Liepman, ja. En ook zijn familie nu zijn daarbij, maar ik zeg het, dat zijn mensen waar dat je zeer grote bewondering moet voor hebben, alleen al het lef dat ze hebben. En die dus ook verschrikkelijk de woede van de, dat zijn luizen in de pels, hè, in de twee gevallen. Bijvoorbeeld 14 dagen geleden stond op de grootste Joodse website in Antwerpen hier, dat is het forum van Henri Rosenberg, stond gewoon een brief op over Shmuel Mordechai Borreman, wanneer schiet iemand die man eens neer? Om maar te zeggen hoe dat er...
Dat was een oproep van een andere Jood.
Ja, anoniem op de website, zo van naar aanleiding van zijn deelname aan de betoging tegen de oorlog in Libanon, wanneer schiet iemand die eens neer? Bedoel.
We zullen het direct over de kritiek hebben van dus, die zij ondervinden, die de antizionistische Joden ondervinden. Maar wel interessant om te vermelden dat Borreman eigenlijk niet Joods is van oorsprong dan.
Ja, hij is een bekeerde Jood, maar hij is volgens de orthodoxie bekeerd.
En daardoor vangt hij wel kritiek natuurlijk van, je bent geen echte.
Maar niet binnen zijn gemeenschap. Bedoel, binnen zijn religieuze tendens waarin dat hij zit, omdat je wordt op twee manieren Jood. Hè. Je bent Jood omdat je uit een Joodse moeder komt, of je wordt Jood omdat je volgens de orthodoxe regels bekeerd bent. En volgens de orthodoxe regels bekeren, dat is altijd streng. Men is minder streng bijvoorbeeld als een niet-Joodse of een niet-Jood trouwt met een Jodin. Maar dan is men nog altijd tamelijk streng. Maar als men dus echt wil zijn, dan is dat een proces van een paar jaar. En bijvoorbeeld van Borreman weet ik dat hij bekeerd is, dat dat een paar jaar geduurd heeft, en hij is in Parijs bekeerd, omdat hij van in begin altijd al antizionistische standpunten had. En men heeft hem gezegd, als je antizionist wil blijven, dan moet je bij die richting gaan, want daar kan je dat rustig doen, want die zijn anti-zionistisch. Dus
ook al omdat hij problemen zou ondervinden in Antwerpen.
En hij is dus ook naar Parijs, tijdje in Parijs gewoond en heeft daar, ja, ik denk dat dat toch een paar jaar duurt eer dat je dat hebt, want je moet, en die studie blijft aan de gang gaan, hè. Ik bedoel, Joden zijn verplicht om, als je daarna belt ook, op sommige momenten is hij er niet, omdat hij in de synagoge moet zitten of omdat hij aan de studie moet bezig zijn.
Hè. We zullen het even hebben, het volgende stukje over de intimidatie en de oppositie die de antizionistische Joden ondervinden in de VS. En ook over AIPAC kort. Misschien eerst al iets over AIPAC, want veel mensen kennen dat niet. Dus wat is het? Waarvoor staat het weer al?
American Israel
Public Affairs Committee.
Ja, dat is eigenlijk de grote lobbygroep voor de staat Israël. Hè? Ja. Dat is Joods, maar je moet één ding altijd niet vergeten. Als we het over zionisme hebben, ten eerste dat er dus anti-zionistische Joden zijn, ook al zijn ze weinig. Mm-hmm. Maar ten tweede dat heel veel zionisten geen Joden zijn. Hè. Bijvoorbeeld de grootste groep voor de Israëlische lobby in de Verenigde Staten, dat zijn niet de Joden, maar dat zijn de conservatieve christenen.
Dan hebben we het over AIPAC. AIPAC
is een organisatie die rechtstreeks werkt naar verkozenen. Dus naar senatoren, naar mensen die in het huis van afgevaardigden zitten. Hè. En die dus elke politieker volgen. En bijvoorbeeld in 2008, is er verkiezingen in de Verenigde Staten. Wel nu, als je op de website, ik lees iedere morgen het Haaretz, de Israëlische krant op website, daar kan je dus nu alle presidentskandidaten al hebben en een panel van politologen geeft aan wie dat de beste standpunten heeft en punten over Israël. Dat is dus 2 jaar op voorhand ongeveer dat men dat al volgt. Die volgen dus, dat is dus echt een lobbygroep in de letterlijke betekenis.
Het zijn eigenlijk geen Joden, of toch niet allemaal?
Ja, maar zij zijn dan wel hoofdzakelijk Joden, maar de drukking die er in Amerika gebeurt is groter dan alleen maar AIPAC. AIPAC is dus de bekendste, de best gestructureerde. Maar er zijn dus andere, al die nieuw bekeerde christenen, al die de Bible Belt van de Verenigde Staten, heel dat rechtsding, die staan allemaal achter Israël om hun religieuze redenen.
Dat is wel eigenaardig eigenlijk, want zijn de christenen vooral dan die altijd de Joden vervolgd hebben?
Ja, dat is zeer eigenaardig, maar wij denken altijd aan katholieken, hè, als we aan christenen denken. En je moet aan fundamentele protestanten denken. Ja. En die zeggen ook, namelijk als de Messias terugkomt, voor hen is dat iets apocalyptisch, is dat ook heel belangrijk, die terugkomt van de Messias. En de Messias zal voor hen terugkomen als alle Joden terug in Palestina zitten. Ja. Dus die zijn ervoor om de Joden naar Palestina te krijgen, omdat dan de Messias gaat komen, voor hun eigen religieuze opvattingen. Hè. En dat is iets wat vergeten wordt, omdat dat soort protestanten bestaat ongeveer niet bij ons. Hè. Ja. Maar dat vormt dus, dat zijn de mensen, je moet niet vergeten, buiten Clinton zijn de laatste 4, 5 presidenten van Amerika, herboren christenen. Hè? Deze Bush, de vorige Bush, Reagan, dat zijn allemaal mensen, zelfs Carter, hè, die voor hun stemmen dat soort fundamentele christenen achter zich moeten hebben en die daardoor zeer gevoelig zijn. Je kon dat zien aan Jimmy Carter, die nu heel andere standpunten aanneemt over Israël, nu dat hij al lang geen president meer is, dan toen dat hij president was. Ja. Nu heeft hij soms heel kritische standpunten en heel goede standpunten daarom, terwijl als president heeft hij altijd alles gedaan om Israël op alle punten tegemoet te komen. Hè?
Ja. Laten we eens luisteren naar het volgende stukje, welke tegenstand en intimidatie de antisionisten ondervinden.
Religious community that stands up against Zionism gets threatened physically. In neighboring to you, you have London, where there is a vocal voice against Zionism. They have to call the police. They get attacked every time they go out demonstrating. I won't say every time, but it's many times the police have to stand there, or else they would be beaten, and they did get beaten. Their synagogues are defiled by the Zionists. So people take that as an example, and they know they can't stand up. They're fearful of standing up.
So
and
when you say the Zionists, are they these then also Orthodox religious Zionists?
It would be simply the youth, marginally or non-religious. You know, it doesn't come from an official stance of the State of Israel, but it's condoned and it's supported. You know, in other words, it's not like you can look at it or else they would be labeled terrorists. You can't go and say, you know, they're doing this. AIPAC is for instance, the political movement, that is, you know, an official group. Or Media Watch that they have these media watches that they constantly write in these many Zionist papers that they urge people to look at newspapers and to write letters to the editors, of course, and then they would approach them and, you know, like to threaten to boycott their advertisements and so forth and label them anti-Semitic. So there's, a physical beating, that doesn't go with an official, movement, but it is a fact. When we would make demonstrations, people invariably would lose their jobs because somebody would see a picture, they would approach the business where the person is working, and they would lose their and they would tell them, if you're going to continue having this work or we saw by a demonstration, then we won't deal with you. You know, it's a big business with a big business deal going. Then they have no choice. The CRC put in, for instance, in New York Times in on the radio here, they put in. Tape where they explained that they are anti the State of Israel and that our position, you know, which we share the same position, and immediately everybody who has email and faxes were inundated with the message that you should not buy products, you should boycott stores that sell products that use CRC for kosher certificates. In other words, one of the biggest incomes of rabbinical organizations, many of them, is that they give rabbinical certification on kosher. And CRC, that's like one of the main incomes that they're able to exist, is that they certify foods as kosher. You know, hundreds and hundreds of, or maybe thousands of products. I mean, I have rabbis who are anti-Zionists who are teachers and principals in even modern, very modern Jewish schools, but the board is Zionist, and the rabbis say they can't open their mouths. If they'll open their mouths, they'll lose their jobs. And AIPAC, everybody knows. I mean, AIPAC is a fact here. They do the
same
thing.
They're well known in the U.S., but not so much in Europe. I don't think many
people here. Well, AIPAC is the American-Israeli Political Alliance Committee or something. In other words, what they're doing is that they have a lobbying. It's one of the largest, the strongest lobbying powers that they keep an eye on any politician who would speak up. Would show too much sympathy against the state of Israel for Palestinians, then they will see that he should lose the elections. They've done it. Whoever spoke up.
Okay. Dus dat was Rabbi Weiss van Utrecht Karta over de tegenstand en de intimidatie die ze, waarmee ze te maken krijgen. Dus hij zegt dat ze fysiek aangevallen worden tijdens demonstraties. Ze moeten beschermd worden door de politie. Mensen worden ontslagen na betogingen, want de werkgevers worden gecontacteerd en onder druk gezet om deelnemers van betogingen te ontslaan. Dus een paar jaar geleden had de CRC, dus die overkoepelende organisatie, een aantal anti-Israëlische radiospots op de radio. En direct daarna werd er een e-mail- en faxcampagne opgestart om winkels te boycotten die CRC gebruiken voor het verkrijgen van kosher-certificaten. Dus het certificaat van kosher voeding is een belangrijke bron van inkomsten voor die organisaties. Verder vermaakt hij dat anti-Zionistische leraars in scholen, geleid door Zionisten, hun mond niet kunnen openen. En dan heeft hij het ook nog over AIPAC. Verder niet in het geluidsfragment had hij het ook nog over een voorbeeld van twee politici in Atlanta die kritisch waren en de verkiezingen verloren na druk van AIPAC. Etcetera. Nog iets bijkomt?
We hadden het eigenlijk straks al een beetje over.
Ja, nu tenslotte gaan we over een aantal kritieken en beschuldigingen aan het adres van de Nitro Ekarte dan. Het eerste is dat Rabijn Hirsch, die de leider was in de bezette gebieden, dus Palestina, of wat er nog van overschiet, geld gekregen heeft van Arafat. Ik zal eerst eventjes vlug zeggen wat Weiss erover te vertellen had. Dus hij kende het niet en hij zegt, Hirsch was de vertegenwoordiger van de Joden in het bezet gebied. Dus als hij geld kreeg, dan God bless him, dus geen probleem mee. Hij heeft het wel een eigen naam gekregen, niet de organisatie.
Of dat het in eigen naam is, zo in detail weet ik het niet. Ik weet wel dat Arafat, dus een Joods minister van Joods religieuze aangelegenheden, benoemd had met zijn eigen departement en zijn eigen budget. En op die manier natuurlijk is er wel geld gegaan. Dat heeft ook ermee te maken natuurlijk dat die anti-Zionisten zeggen, wij moeten altijd de overheid van het land eerbiedigen, zoals ze hier zeggen, we moeten de Belgische overheid eerbiedigen, zoals ze in Amerika zeggen, we betogen niet tegen Amerika, maar tegen Israël. Zo zeker de Natura Carta dan, die zeggen, eigenlijk is Arafat onze vertegenwoordiger, en dus eigenlijk is dat samenwerken met de wettige regering, wat dat zelfs wettige regering
is. Ja. Hij wijst eigenlijk ook op de demonisering van Arafat, want de Palestijnse autoriteit is terroristisch, zegt hij, terwijl Israël bekend is door de VN, en een legitimiteit heeft die misbruikt wordt, Israël. Dan, dat door de link te leggen met Arafat worden zij ook gedemoniseerd.
Ja, omdat dus men zoveel mogelijk heeft proberen laten ingang te vinden hier, dat het lot van de Arabische Joden of de Joden in Iran hetzelfde geweest is als het lot van de Joden hier in Europa. En dat is dus absoluut niet zo, want het lot van de Joden in Europa, dat is verschrikkelijk geweest. Ik bedoel, met de eerste kruistocht is dat al begonnen, dus dat is 1000 jaar geleden ongeveer. De kruisvaarders vertrokken en het eerste wat dat ze deden waren alle Joden vermoorden tussen Aken en Hongarije in het Rijnland. En dan hebben we dus altijd maar opeenvolgingen van Jodenvervolgingen gekregen. Onder keizer Karel, om maar een periode bij ons te noemen, zijn alle Joden gewoon uit de Nederlanden moeten vertrekken. En je kent wat dat er dan in Spanje zelf gebeurd is met de Inquisitie. Waar dat iedereen eruit gegooid is, die Joods was. Dat zijn dingen die zo doorgegaan zijn in Oost-Europa, het tsaristisch Rusland, al die vervolgingen. Dat soort dingen heb je dus niet in de Arabische wereld gehad. De Joden hadden daar een ondergeschikt statuut, zoals de christenen trouwens. Maar er is geen enkele christelijke Arabier die daar nu problemen mee heeft, politiek. Als je weet dat sommige bijvoorbeeld van de Palestijnse leiders, zoals George Abbas of Hawat mee, dat van origine christenen zijn, dingen. En dus dat ging zelfs zo ver dat bijvoorbeeld in Marokko, omdat ik zeg dat Joden ook zich verenigen rond de heilige mannen. Hè. Dit zijn die Rebbes, hè. De Satmar-Rebbe, de Lubavitcher-Rebbe. Maar in de Arabische landen zijn dat dus natuurlijk lokale religieuze heiligen, als je dat zo mag zeggen. En in Marokko gebeurde het dat zowel de moslims als de joden dezelfde heiligen hadden. Voor de moslims was dat dan de marabou, voor hen was dat de heilige. En dan had je dus dat er gezamenlijke bedevaarten waren. En dat gebeurt nu nog. Je hebt nu nog Marokkaanse joden die naar Israël geëmigreerd zijn, die voor het feest van die heiligen terug naar Marokko gaan op vakantie, omdat ze dat feest nog willen meemaken. Mm-hmm. Dus er was een manier van samenleven die natuurlijk maakte dat joden ondergeschikt moesten zijn. Ze mochten niet te veel hun kop opsteken, maar zij zijn dus nooit massaal uitgemoord zoals hier. En men probeert nu te doen alsof dat de, ja, sommige Arabieren de nieuwe nazi's zijn. Hè. Men trekt volledig de vergelijking inderdaad om proberen de Joodse mensen schrik aan te jagen van je moet oppassen daarmee.
Dus ja, dat gebrek aan vijandigheid tussen Joden en moslims wordt ook nog eens aangehaald door Wise in het laatste stukje waar hij het heeft over de goede relaties met Iran. Dat is een ander zwaar punt van kritiek. Iran pleit voor de vernietiging van Israël, gewelddadig waarschijnlijk ook. Maar dus Nitri Carter heeft Iran bezocht en daar met politici en niet-politieke autoriteiten gesproken. Dus we hebben hem daarvoor, daarover aan de kaak gevoeld.
Dat is het stukje 6 of stukje 7?
Stukje 7, sorry.
Okay. Simply stated, as I say, this whole animosity and this mistrust, this this has been created between the Jewish people and the Muslims. Iranians are not Arabs, they're Muslims. You know, they're Persian. They don't exist. Is purely not because of a religious issue. Jewish people, as any Iranian will tell you, is part of the fabric, as part of the Persian land for thousands of years, and they've been living till just recently in very large numbers, and there was never before there was any United Nations or human rights or human watch groups, Jewish people living in all Arab countries and in Persia. They were living in Iran before, you know, and there were no human rights groups to, you know, protect them, that they shouldn't have been massacred. The Jews lived, I'm not saying it was always rosy, but they, as a general rule, they always lived, able to live and coexist, and sometimes it was perfect, and sometimes it was a little less than perfect, but there was no, as I say, there was no mass slaughter. It wasn't because you couldn't be Jewish in these countries. And in Iran, they happened to have, even with the new, with the Ayatollah who took over, close to 30 years or whatever, they were given representation in the government, and they're able to practice the Jewish religion. And they clearly stated that they have nothing. I've seen that. I've been by, when we mentioned we were in Iran, they had this big interreligious faith meeting, which was represented by the leaders of all religions there, and they had this big, tremendous sign there that a quote from Ayatollah Khomeini, that, you know, that they're not in opposition to Christianity or Judaism. You know, they have nothing. There's no animosity.
Okay, but they are very much in against the state of Israel.
Right.
The strong suspicions that they are, well, not only developing a nuclear power, but also striving to get a nuclear weapon.
Yeah. Right.
Which then, of course, is fear to be used against Israel.
Right, right. So our position is that this is the whole catastrophe. The tragedy is that, being that the state of Israel, you know, speaking up in, supposedly as a Jewish state, that they are creating a situation where, you know, so the president of Iran is saying that, he said, for instance, one of his statements was that if there was a Hitler and the Jewish people suffered in Europe, so then Europe should have given them a land, not taken a land away from the Palestinian people. Why are they responsible that they have to be usurped from the land? You know, why should they be sent away from the land?
Didn't he also more or less deny the Holocaust?
But our position is that this is from the anger, the frustration stemming from, you know, that first he at the beginning he didn't deny it totally. His position was that, you know, you're using a ploy of a Holocaust in order to be able to take the land away from the Palestinians. What right are you using it for a business, you know, the destroying of Jews? If he let fall words that were stronger, we don't feel that that is his position. He didn't murder the Jews in Iran. He's still protecting, and they respect, and they They have, you know, the Jewish community of around 30,000 people living in Iran, and we were there. And the interesting thing is that, for instance, in London, the synagogues don't have big, you know, signs on the outside. It's a synagogue. And I was in Iran, and you go on the block where the synagogue is, more than one synagogue, there are many synagogues, you have a big sign that it's a synagogue, and nobody destroys it. You know, you don't see any, there's no police in the area. We went there, we saw that, we, you know, drove up, and there was no police in the area. This is a fact.
But why does he deny then that there was the Holocaust.
I believe
that that must shock a lot of
Jews. But I believe that if he did totally deny it, which at the beginning I used to hear was his statements was, you know, why you know, if the Jews, which he said, so obviously he didn't deny that they were destroyed, because he said if they were, you know, destroyed, verbatim, but this is what he said, if they suffered, you know, and they were whatever destroyed in Europe, so let the European countries give them land. So he didn't deny it. Mm-hmm. In other words, maybe he came along later and said because he's being so attacked and vilified, you know, because he's being anti-Israel, so therefore he's maybe spoke back. But our position is, and I've spoken to many people, we've spoken with the leaders over there and with the religious leaders, we've went around to Qom and to, you know, many of the religious leaders, and we've met to their colleges, their universities, we've met with their professors, their leaders, their imams, the ayatollahs, we've met with the political leaders, one by one. You know, it can't be that it's rehearsed, because one by one they constantly said the same thing. They're just against this political state of Israel. They're not against the issue of Judaism or Jewish people. So therefore,
Do you believe then that there's no risk that they? Okay, you're also against the state of Israel, but I guess you're not in favor of nuclear destruction of the state of Israel.
Of course.
So do you believe that they will not? They do not plan to make nuclear weapons and use them against Israel.
We believe that the approach is not to antagonize, and to the approach should be to speak to them and let them know that the Jewish people don't have a conflict with him, and we understand where they're coming from, and therefore if we're not going to incite and antagonize and attack them, then we'll be able to have peace, and we won't cause, God forbid, a catastrophic war. I mean, who could say that Israel is not going to use their nuclear, God forbid, on anything? You know, they have nuclear. Who's to say that they?
Well, but Israel hasn't said we won't destroy Iran.
They did say many times, you know, that they are a nuclear power, and the inference is that if God forbid they'll have to use it, they'll have to use it. They have it for a reason. You understand? In other words, we are here to save the situation. But, you know, the Zionists get up there.
But they say they're going to use it. They say we're going to use it if we need to serve, if it's required for our survival.
Well, what does that mean?
While Iran says we're going to destroy Israel.
Well, again, it's hard, you know, to. We are looking at one thing. What is the root cause here of this animosity and the incitement, and you know that it's snowballing into a terrible situation? The fact that it's confusing the Judaism and the Jewish people with Zionism, and this fact that the Palestinians are being oppressed by a state. And we believe that Iran is, you know, looking at this as the cause of the problem, and the approach to them is to to speak up and let them understand that there's not. That the animosity is not, to, you know, from Jews or Judaism, and we feel that this is not his goal.
Ja, dat was voor de laatste maal Rabbijn Weiss van de Nitrei Karta in New York. Dus hij zegt dat zelfs nu nog de Joden vertegenwoordiging hebben in de regering in Iran. Ze mogen hun godsdienst uitoefenen, dus weinig problemen daar. En hij begrijpt de stelling van Ahmadinejad, dus de president zeker, hè, tegenwoordig in Iran.
Vice-president.
Dat de Europeanen maar in Europa zelf een gebied aan de Joden hadden moeten geven. En niet het land van een volk dat niets te maken had met de genocide. Ahmadinejad heeft de Holocaust een mythe genoemd die misbruikt wordt. Volgens Weiss heeft hij de Holocaust niet echt ontkend. En hij zegt dat het een ongelukkige respons is op de druk waaronder hij stond. En hij herhaalt dat de politieke religieuze vertegenwoordigers die hij gesproken heeft in Iran tegen Israël waren en niet tegen de Joden. Lucas Katrin?
Ja.
een bepaalde commentaar op zijn commentaar, want ja. Ja, we hebben het ook over de nucleaire destructie toch...
Laten we het eerst misschien hebben over hoe dat zij tegen naar Iran aankijken. Hè. Ten eerste is het zo natuurlijk dat toen dat de nieuwe grondwet in Iran gekomen is met Khomeini, dat daarin staat dat naast de Shiiten, de Soenieten, de Zoroasters, dat is de oude Perzische religie, en de Joden de erkende godsdiensten zijn. Dus dat ze daar dus een officieel statuut krijgen. En dat zij dus ook, niet in de regering zoals je zegt, maar in het parlement hebben zij, en daar twijfel ik nu tussen 3 of 4, een van die twee getallen, hebben zij daar vaste vertegenwoordigers. Dus ze dus automatisch hebben, zoals in Libanon bijvoorbeeld ook, het aantal zetels voor de Soenieten en de Shiiten door een soort grondwet geregeld wordt, werd dat daar ook geregeld door de wet. Dus dat wil zeggen, ze zeggen we krijgen daar toch enige vertegenwoordiging. En dan moet je dus zien dat je eigenlijk twee manieren van denken hebt die zeer gelijklopend zijn. Dat is namelijk mensen die vanuit louter religie aan politiek doen. En dus dat zij overeenkomsten hebben. Als je dus kijkt dat Iran een theocratische staat is, of toch ongeveer in die richting gaat, dan moet je weten dat dat soort orthodoxe Joden eigenlijk ook
die
op die manier...
lekker gaan bijvoelen, hè? Want, die gaan zich daar lekker bij voelen met zo'n theocratisch...
In ieder geval is dat iets wat dat zij ook eigenlijk willen, hè? Want dat is wat dat zij in Israël voor een gedeelte opleggen, hè? Je kan alleen maar trouwen volgens de Joodse wet. Je hebt ongeveer geen openbaar vervoer. Ik heb het gezegd, geen ontspanning. Je kosher regelingen. Dat is dat men de religieuze wet oplegt. Dat er eigenlijk geen scheiding van kerk en staat is. Maar dat is dus in Israël ook voor een groot stuk niet. En dat is iets wat dat Israël zo doet. Omdat die orthodoxe Joden dat vragen. Dat was eigenlijk niet de bedoeling van die eerste seculiere Zionisten. Maar het is omdat, zoals we het erover gehad hebben, die orthodoxe Joden zo'n groeiende macht en nog altijd zijn in Israël, want heel dikwijls gaan ze op de balans zitten voor de regering, hè, tussen de Labour-partij en Likud Kadima. En dus eigenlijk is er een soort analogie van redenering. Hè. Zij voelen zich eigenlijk thuis in die redenering, dus zij zien dat niet als vijandig, maar als iets analoog. Ja. En als hij dan zijn voorbeelden geeft van kijk, ja, je kunt daar synagogen gaan bezoeken en die synagogen worden niet lastiggevallen. Hier worden regelmatig eens graffiti op synagogen gezet en zo. Hè. Dus op dat punt, maar als regime is dat natuurlijk iets ganz anders. Dat is ook het probleem dat ik heb, bijvoorbeeld als je sympathiseert met sommige anti-zionistisch orthodoxe Joden, maar dat je langs de andere kant moet denken, mensen die hun standpunt over de vrouw, daar zijn sommige moslims zeer grote progressieven.
Ja, ik zag ook dat er van Literaire Karta nu een Hollandse aftak opgericht is. Wat eerste dat op een website stond, was een betoging tegen de homo's in Jeruzalem.
Voilà.
Nee, maar pas op, de orthodoxe Joden in Jeruzalem, er was een gay pride parade.
Voilà, dat was het,
daar zijn dus pamfletten uitgedeeld van een beloning van, ik weet niet meer hoeveel, 1000 shekel, als je dus een olibi kon vermoorden. En daar stond zelfs dingen op, hoe dat je dus wapentjes kon maken. Hè. Er is dus een politieonderzoek tegen geweest. Ja. Ik bedoel, op dat soort punten, je mag dus niet vergeten, orthodoxe Joden zijn meer dan 19e eeuw ook in hun opvattingen over een reeks maatschappelijke dingen. Dus ze hebben eigenlijk snel overeenkomsten met dat soort Iraans regime, zoals ze ook snel overeenkomsten hebben met dat soort zeer fundamentalistische protestanten, hè, die zeggen, Darwin heeft ongelijk en zo. Ja, ja. Ik bedoel, daar zijn dus raakvlakken bij. Hè.
Conclusie, kunnen maar beter atheïst worden. Dus,
Misschien om te eindigen dat nieuwtje dat je daar had van Peretz.
Omdat we bezig waren over anti-zionistische Joden, en men vergeet dat er nog altijd een Joodse gemeenschap is in Marokko, waar dat ze dus ook nooit problemen gehad hebben. Bijvoorbeeld onder de Tweede Wereldoorlog, toen was het Vichy-regime dat collaboreerde in Frankrijk, en Marokko was een Franse kolonie, en toen moesten de Joden daar dus ook een gele ster zogezegd gaan dragen, en heeft de Marokkaanse koning gezegd nee, en toen heeft hij gezegd er zijn trouwens geen Joden in Marokko, er zijn alleen Marokkaanse onderdanen, en als ik toch de ster moet laten opleggen, doet er dan maar 150 extra mee voor de koninklijke familie, en ze hebben dus, hij is daar dus echt persoonlijk voor opgetreden. Maar goed, daardoor dus dat een hoop Joden eigenlijk gebleven zijn, ondanks de verlokkingen van Frankrijk, want heel veel Marokkaanse Joden zijn ook naar Frankrijk getrokken, en Israël, waar dat het beter leven was, dat daar er nog altijd zijn, en dat die dus absoluut ook geen Zionisten zijn. Nu met de oorlog In Libanon, verantwoordelijk rechtstreeks is de minister van Defensie in Israël, een Marokkaanse Jood, Amir Peretz, geboren in Marokko en blijkbaar nog altijd met de dubbelnationaliteit, ook met de Marokkaanse nationaliteit. En er zijn drie vooraanstaande Joodse intellectuelen in Marokko. Abraham Serfati, een ingenieur die leider geweest is en jaren politiek gevangen geweest is van de vorige koning, omdat hij heel links was. Hij had een linkse beweging, Ila Alamam. Een chemicus, Sionas Sioun. En dan een man die ik vooral als auteur kent, Edmond Al-Male. Die hebben nu klacht neergelegd voor de Marokkaanse wet, voor die oorlogsmisdaden, met klacht tegen Amir Peretz, omdat hij nog altijd Marokkaans onderdaan is en dus dat de Marokkaanse wet hem moet veroordelen voor oorlogsmisdaden. Dat wil zeggen, stel dat hij op officieel bezoek wil komen, dat hij kan aangehouden worden. Ja. Zo'n beetje een Sharon-affaire zoals wij hier in België gehad hebben.
We zullen zien wat eruit komt. Hè.
Goed, bedankt Lucas Catherine voor al deze heldere uiteenzettingen. Bedankt ook Joris M. voor deze toch wel merkwaardige opname. Je hebt het met Skype gedaan.
Ja, hè? Inderdaad.
Even dus technische kant. Ja. Dus voice over IP. Nieuwe technologie op Radio Centraal.